Ik ben niet alleen vader van een zoon die net begonnen is met studie, maar ik ben ook sinds 4 maanden opa. Nou, dat vind ik heel bijzonder. En ik ben blij met die WhatsApp en die fotootjes en filmpjes die je dan allemaal kunt doorsturen. Elke ochtend krijg ik dan weer, nou hij is er weer hoor, 6 uur of 's ochtends weer wakker en zo. Zo blijf ik goed op de hoogte. En het is heel wonderlijk, maar raar misschien, maar ik moet heel vaak nu tegenwoordig via Naaldwijk, waar mijn zoon en dochter wonen, moet ik de stad uit. Even knuffelen, even voelen. Dat is toch wat anders dan een fotootje. En ik probeer ook van tijd tot tijd wat op te passen. Dan mag je helemaal rondlopen en lekker in de armen hebben. Dat neem je mee en dan lees je over een onderzoek. Misschien niet geheel toevallig dat je dat dan nu weer eens opnieuw leest. Hoe belangrijk aanraken is voor een mens, voor een baby. Daardoor krijgt een mens zekerheid. De geborgenheid die er is. Het is zelfs zo belangrijk dat als een baby niet aangeraakt wordt, dat hij niet zal blijven leven. Daarvoor levert de geschiedenis bewijs. Dat baby's zonder liefde en zonder aanraking niet kunnen overleven. Er was een gruwelijk experiment van de Duitse keizer Frederik II in de 13e eeuw, die op zoek ging naar de oorsprong van de taal. Hij wilde weten wat is nou de oorspronkelijke taal die mensen spreken. En hij dacht, dat kan Hebreeuws zijn, dat is toch de taal van het Oude Testament. Het kan Grieks zijn, de taal van het Nieuwe Testament. Dat zal het vast wel zijn. Maar dan wil ik kijken wat mensen gaan spreken als ze niet die taal aangeleerd krijgen. Dus had hij bedacht een experiment dat baby's op geen enkele manier beïnvloed zouden worden door de mensen om hen heen. Dus de baby's niet aanraken, niet praten met de baby's, alleen hen schoonmaken en eten geven. Vandaag de dag zou je zeggen, dat zouden robots moeten doen, zodat er verder geen enkel contact was. En zo, dacht keizer Frederik, wordt duidelijk wat de oorspronkelijke taal is van de mensheid. En hij scheidde groep baby's in 2 groepen. De ene kreeg gewoon aandacht en werd geknuffeld. En, nou, zoals baby's groot kunnen worden, werd gestreeld. En de anderen werden alleen maar verzorgd. Maar het experiment leverde geen antwoord op. Want alle baby's uit de groep die niet werden aangeraakt, met wie niet werd gesproken, met wie geen contact was, die gingen dood. Zonder aanraking, geen leven. Gruwelijk experiment. En als ik dan dat verhaal lees uit het evangelie naar Marcus, dan valt me op hoe dat woord aanraken een paar keer terugkeert. Het verhaal van het dochtertje van Jairus, die tot leven komt als ze wordt aangeraakt, de handen wordt opgelegd. En het verhaal van die vrouw die aan bloedverlies leed, die Jezus aanraakt en aangeraakt wordt. Hoe belangrijk is de aanraking? En je ontdekt dat als je ziet dat verhaal, hoe Jezus onderweg is met zijn leerlingen, met een grote menigte eromheen. En uit die menigte komt een man naar Jezus toe, leider van de synagoge, maar in de eerste plaats ook vader, Jairus. En hij knielt voor Jezus en smeekt Jezus om mee te komen, omdat zijn dochtertje van 12 jaar op sterven ligt. En hij vraagt hem, raak haar aan, leg haar de handen op. Ik denk dat het niet moeilijk is om de wanhoop van deze man in te denken. En wat geweldig dat Jezus dan met hem meegaat. Jezus was onderweg, maar wordt gestoord en krijgt een appel van een man in grote nood. En zegt, ik ga met jou mee. En dan wordt hij nog een keer gestoord. Of misschien moet je zeggen, Jezus laat zich wel storen. Hij geeft daar ruimte aan. Want te midden van die opdringende menigte voelt hij opeens een bijzondere aanraking. Je zou kunnen zeggen, dat stelt toch niet veel voor. Er had geen haan naar gekraaid als hij gewoon was doorgelopen. Maar Jezus markeert het, gaat stilstaan en zegt, wie heeft mij aangeraakt? Eigenlijk best een vreemde vraag. Bent u wel eens met een hele groep mensen op weg geweest, een grote menigte? Kan je voorstellen dat je niet zou worden aangeraakt? Ik weet niet of u naar Heerenveen gaat, naar het stadion wel eens, naar de supporters. Zo'n hele grote menigte, als je daar tussen loopt, dan word je toch aangeraakt. Het is toch raar om dan opeens stil te staan, je raakt mij aan. Wat gaat daar gebeuren? En de discipelen, die snappen er ook niks van. Die zeggen ook, van, waarom moet u daar nu zo druk over maken? Natuurlijk word je aangeraakt. Maar één van die aanrakingen voelde voor Jezus blijkbaar anders. En die aanraking, zo beschrijft Marcus, is door een vrouw die 12 jaar bloedverlies had. In de eerdere vertaling staat de bloedvloeiende vrouw. Ik ben eigenlijk wel blij met de nieuwe vertaling. Die zegt het is een vrouw en die heeft een kwaal. Wat wij nog wel eens doen is mensen die een bepaalde ziekte hebben opeens typeren alsof ze de hele ziekte zijn. Dementerenden. Nee, het zijn mensen met dementie. Ze zijn meer dan alleen hun ziekte. Getroffen door een ziekte. En natuurlijk heeft dat grote invloed op je hele bestaan. Neem nou deze vrouw, 12 jaar ziek, net zo lang als dat dochtertje van Jairus leefde. Is dat in te denken, 12 jaar lang ziek? Dat is jaar in, jaar uit, maar maak het maar eens kleiner. Maand na maand, week na week, dag na dag, elk uur, elk ogenblik. En een eindeloze rij van teleurstellingen heeft ze te verwerken gehad. Het was voor haar denk ik net als vandaag de dag, daar zit geen 2000 jaar tussen. Als je ziek bent, dan ga je vol hoop naar de dokter. Die zal er iets aan kunnen doen. Maar ja, dan is het niet direct duidelijk. Nou, dan ga je misschien naar een volgende dokter. Of je gaat naar een nieuwe therapie, of naar een ander middeltje. Kent u dat proces? Iedereen weet wel iets. Ga daar eens heen. Heb je dat wel geprobeerd? Weet je daar wel van? En ik ken dit verhaal en die dat hielp. En je bent ermee bezig en je zoekt je weg. En vandaag de dag zijn de mogelijkheden letterlijk grenzeloos. Je kunt naar andere landen voor hoopvolle therapieën of een operatie. Dochtertje, een jongetje van een koorlid van ons van 6 jaar kreeg een bijzondere vorm van kanker en ze zijn letterlijk de hele wereld overgegaan voor kuren en voor therapieën. Maar na 2 jaar hielp het niet en is hij overleden. Maar ik zag de wanhoop om alles te doen dat hij zou blijven leven. Dat was voor deze vrouw ook zo. Ze heeft er alles aan gedaan, maar er staat ellende heeft ze meegemaakt. Alle artsen had ze geprobeerd, al haar geld eraan uitgegeven. Gezondheidszorg mag wat kosten. Maar 12 jaar ziek. Hoe wanhopig ben je dan? Hoe heb je dan ooit nog moed en hoop? En er kwam nog iets bij. Een bloedende vrouw gold volgens de Joodse reinigingswetten als onrein. Betekende dat ze eigenlijk met niemand contact mocht hebben. En telkens als er mensen dus dicht bij haar kwamen, moest ze zeggen, kijk uit, ik ben ziek, raak mij niet aan. Ze kwam in een geweldig isolement. Ze was onaanraakbaar. Haar kleren waren onrein. Het bed waarop ze lag onrein. Elke plaats waar ze zat onrein. Het eten dat zij bereidde onrein. Elk mens die ze aan zou raken onrein. jaar na jaar, dag na dag, kan ze geen deel uitmaken van de gemeenschap, zelfs niet bij haar eigen familie. Permanent onaanraakbaar. En zonder aanraking geen leven. Ik heb dat ook wel een keer heel sterk gevoeld toen, het is inmiddels al meer dan 20 jaar geleden, toen vrienden van ons een auto-ongeluk kregen in Frankrijk, de kinderen in coma raakten en ze werden teruggevlogen na een poos naar Nederland, maar bacterie, in quarantaine dus, in het ziekenhuis. En je kon niet bij hen komen. Je moest een mondkapje voor, je moest een schort aan. Je kon niet hen aanraken. Je was afgesneden van elkaar. Gewoon even een zoen geven was onmogelijk. En er is zo'n gedicht van Vassalis die zegt dat het afscheid pijn doet, maar nog pijner doet het afgesneden zijn. Dat was ze. En ziek en afgesneden. Vreselijke situatie, geen leven voor haar. Isolement is vreselijk. Ik kom veel in de zorg en ik hoor de verhalen van mensen die van zorg afhankelijk zijn. En als je de onderzoeken leest, dan hoor je, en het blijkt in de praktijk, dat als je ziek bent, dat mensen dan heel erg met je begaan zijn. En zeker al die tips geven en met je meedenken, ongeveer 3 maanden. Dan is iedereen zeer begaan. Maar dan ga je toch weer over tot de orde van de dag. En moet iedereen zichzelf maar weer een beetje redden. En dan moet je dus heel erg vragen. Ik ben nog steeds ziek. Ik heb nog steeds hulp nodig. Mag ik een beroep op je doen? Deze vrouw die zo leefde in zo'n isolement, heeft van Jezus gehoord. En ze ziet de aanraking van Jezus als haar laatste strohalm. En dan doet ze iets wat ze helemaal niet mag doen, maar je snapt het als geen ander dat ze dat ging doen. Ze begeeft zich onder de menigte die achter Jezus aantrekt. Ze wil onopvallend meelopen, wetend dat al die mensen om haar heen ook onrein zullen worden. Ze is naamloos, alleen getypeerd met haar ziekte. Maar ze heeft zo'n groot vertrouwen in Jezus dat ze dichtbij probeert te komen, zo dicht dat ze de kwast van zijn kleed kan aanraken. De bovenkleed staat in de vertaling. Maar dat is niet zonder betekenis. Aan de bovenkleden van de Joodse mannen werden aan de 4 hoeken van die gedenkkwasten bevestigd. Die kwasten hadden als doel om de Israëlieten eraan te herinneren dat je al de geboden van de Heer zou volbrengen. Jezus berispt elders in het evangelie de fariseeën vanwege hun opvallend grote kwasten aan hun gewaden. Want die laten zien hoe belangrijk zij de wet van God vinden. Jezus droeg ook zo'n gewaad met zo'n kwast op de grond, om te herinneren dat je je plicht hebt te doen door Gods wet te volgen. En die vrouw kent als geen ander die plichten van de wet, dat ze met niemand in aanraking mocht komen. En ze weet dat ze die wet gaat overtreden door zich in die menigte te begeven, maar nog erger, door Jezus aan te raken. Geloofde ze nog wel in die wetten van God? Na zoveel jaren van ziekte en ellende, kon ze wel hopen op God en de weg die God wijst in die wetten, in die geboden, zoals het staat in die langste psalm 119, dat dat een lamp voor je voet is? Ik denk dat ze de kern van Gods wet verstaan heeft, dat het daarin gaat om liefde en om hoop. En dat ze daarom bleef vertrouwen en hopen en juist naar Jezus toe wilde gaan. Juist die kwast van Jezus kleed aan wilde raken. Ze gelooft niet dat er voor haar geen leven zou zijn. Dat zij verstoten zou moeten worden en uitgesloten zijn. Want bij God telt toch juist ieder mens mee. Ieder mag toch bij God horen. leefregels zijn gegeven opdat de liefde van God onder mensen zichtbaar kan worden. Zoals God zelf mensen lief heeft. En in dat geloof gaat ze Jezus aanraken, vol verlangen. En dan voelt Jezus zich aangeraakt. En hij staat rond en kijkt, wie heeft mij aangeraakt? En dan weet die vrouw dat Jezus het over haar heeft. Dan weet ze dat ze naar voren zou moeten komen. En dan staat er dat ze bang is, trillend, bevend. Want ja, de wet. En ze vertelt de hele waarheid, haar hele verhaal. Nou, dat is een heel verhaal geweest. En moet je dan even indenken waar Jezus staat. In de menigte, op weg naar dat dochtertje van Jairus. Een kind van 12 dat ligt te sterven. Hoeveel nood kan er zijn? Dan moet je zo snel mogelijk daar zijn om nog iets te doen. En dan is er een vrouw die het hele verhaal gaat vertellen van 12 jaar ziekte. Van pijn, van lijden, van teleurstelling. En Jezus staat daar en luistert. Hij laat zich storen. Waarom laat hij zich storen? Heeft hij geen belangrijkere dingen te doen? Of is het juist hier dat hij wil laten zien dat als je het hebt over wie God is en wat in zijn wetten duidelijk moet worden en waarom hij gekomen is op deze aarde, dat één ding duidelijk moet zijn, dat elk mens telt. En hij noemt haar dochter. Hetzelfde intieme woord als wat Jairus gebruikte voor zijn oogappel, zijn dochter. Jij hoort erbij, bij dit volk. Bij God. En je geloof heeft je gered. En dan wil je wel doortrekken en dan denk je, ja, en wat moeten wij dan vandaag de dag met zo'n verhaal? Want wij zijn Jezus niet. En het is prachtig dat er genezing is voor haar en straks dat dochtertje van Jairus dat weer tot leven komt. Maar zo zijn wij niet. Die macht hebben wij toch niet? En wat moeten we dan met zo'n verhaal? Moeten we dan Jezus weer zien als de grote wonderdokter? Of kun je zeggen, wij zijn in navolging van Jezus geroepen om ons te laten raken door anderen, soms letterlijk, soms figuurlijk, om leven te geven. Om ons te laten raken door de onaanraakbare. Voor de mensen die uitgesloten in onze samenleving soms lijken te zijn. Dat wij geroepen worden om ons zo af en toe te laten storen, om naar verhalen te luisteren, hoe uitzichtloos soms die zijn. Geroepen om die medemens te zien en te zeggen, ook jij bent waardevol en hoort erbij. Jij bent mijn broeder, mijn zuster. Jezus liet zich door haar storen. Hij nam de tijd, terwijl hij o zo belangrijk iets te doen had. En laat zien dat Jezus is gekomen om zoiets van God te laten zien. Als ik dat dan probeer door te trekken naar mijn eigen situatie, denk waar laat ik mij nou door storen? En waar zou ik me ook maar iets kunnen vergelijken met wat hier in dit verhaal gebeurt? Dan zijn er twee dingen die zo bij mij bovenkomen. Onlangs, 2 weken geleden, dat die vreselijke tyfoon, die orkaan op de Filipijnen woedt. En ik heb dan een schoondochter uit de Filipijnen. En dan is er nood van de familie, die geëvacueerd moet worden. Zullen ze het overleven? Dan heb je plannen om te doen, maar dan heb je tijd nodig om samen te zitten. Te bidden, te hopen dat het goed gaat. Het ging goed. En vorige week zaterdag, diezelfde zoon die nu aan de studie is, die doet nog wat nog wat op de kartbaan bij te verdienen. En die belt 8:00 op. En die zegt, zijn jullie straks nog wakker? Ik kom om 12:00 denk ik thuis. Ja, waarom? Nou ja, ik heb net iemand gereanimeerd. Hij is 21 en degene in de kart die een stilstand, hartstilstand kreeg is 27. Had dat nog nooit meegemaakt. Hij was helemaal van slag. En toen was er nood en toen was er binnen 4 minuten was er een ambulance en de politie en de brandweer en er was een hele rattenplan. Die jongen heeft het gered. Ook doordat hij dat kon doen. En we hebben van 12:00 tot 2:00 nog zitten praten. Wat dat allemaal oproept. Wat leven is. Dat kun je wat meemaken. En wat is het goed, bedenk ik dan, dat je tijd neemt om verhalen te horen. Voor een ander die in nood is. We zijn een kleine groep, we zijn oud, zeggen we dan. Maar wat kun je geweldig tijd maken voor verhalen van mensen om ernaar te luisteren, je door te laten raken en de nood te delen. Wat kan dat voor nieuw leven zorgen, dat mensen verder kunnen? Ik denk dat dat de oproep is voor ons als gemeente, om ons te laten storen door mensen in nood. En ieder van ons zal mensen om ons heen hebben waarvan je merkt, dat zou goed zijn als ik me daar eens door laat storen. Wij zijn het niet die een ander zullen genezen. Maar het geloof van de ander en het vertrouwen wat geschonken wordt door een verhaal te delen met ons, kan helend werken, genezend zijn. Als er geluisterd wordt, als je merkt dat iemand tijd voor je neemt, als je jezelf laat storen in de dingen waar je mee bezig bent. En prachtig als er soms in zo'n contact ook aanraking kan zijn. Dat doen we in de gemeente ook. Met de ziekenzegen. Met handen opleggen. Met een arm om iemand heen. Afgelopen donderdagochtend was ik bij een vrouw met wie ik 15 jaar nu al contact heb, ooit opgedaan in mijn werk als geestelijk verzorger. Ik bezoek haar 1 keer in de maand 1 uur. Meer kan ik niet geven. Maar altijd weer bijzonder en het gaat steeds slechter met haar. En ze vroeg of ik de zegen wilde geven. Ik legde de handen op. Een bijzonder moment. En wat minstens zo bijzonder was, vond ik, is dat ze zei, maar ik wil jou ook de zegen geven. En ze legde mij de handen op. Dat geeft leven, dat geeft kracht. Als je zo zegenend bij elkaar kunt zijn. We zijn geroepen om er voor elkaar te zijn. Om ons te laten raken door de ander. En ons te laten storen. Zodat Gods verhaal in deze wereld van betekenis kan zijn. Het verhaal van liefde. En dat elk mens telt, hoe de situatie ook is. Amen.